Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer, uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Psalm 79, vers 4. Uit Gods heilige dierbaar woord uit het Oude Testament, Psalm 51. We noemen nu Psalm 51, maar doen wij eerst belijdenis van ons geloof met de woorden uit de 12 artikelen, waarna wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het zevende vers: Zo zullen wij de schapen uwer weide in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 51, een psalm van David, voor den opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem gekomen was, nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in de binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde van uw hulp, en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren, en de zondaren zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns hels. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op, dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt, dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 51, drie versen, de versen 1, 2 en 4. Gena, o God, gena hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Hij was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51, de versen 1, 2 en 4. jongens en meisjes. Vorige keer hebben we gezien dat een kind van God, dat iemand met een nieuw hart, iets kent van deze drie dingen. Van ellende, verlossing en van dankbaarheid. Vanmiddag gaat het in de catechismespreek over dat eerste, over het kennen van onze ellende. Het gaat vanmiddag over zondag 2 van onze catechismes. En laten we die zondag eerst samen gaan lezen. En vraag 3 luidt als volgt: waaruit kent gij uw ellende? Dan luidt het antwoord uit de wet van God. En vraag 4, wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom, in Matthäus 22. U zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. En dan vraag 5, kunt u dit alles volkomen houden? En dan zegt het antwoord, nee ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De preek van vanmiddag gaat over het kennen van onze ellende en van onze zonde. En dat is het thema van de preek, het kennen van onze zonde en ellende. En er zijn 2 aandachtspunten. We zullen als eerste zien dat de Heere het leert. En als tweede dat een kind van de Heere ervoor gaat buigen. Dus 2 aandachtspunten als het gaat over het kennen van onze zonde en onze ellende. Ten eerste, de Heere leert het. En in de tweede plaats, een kind van de Heere buigt ervoor. Als eerste dus, de Heere leert het. Jongens en meisjes, weet je welke vraag ik eigenlijk mis? Van welke vraag, denk ik, had die er eigenlijk ook niet moeten staan? Ik mis eigenlijk deze vraag. En jij? Bent u ook ellendig? Maar nee, de catechismus die gaat daar gewoon vanuit. De catechismus gaat ervan uit dat dat zo is. Wij zijn ellendig. En het helpt ook niet om je schouders daarover op te halen, want of je het nu wilt of niet, je bent het gewoon. Ellendig. Ellendig, dat wil zeggen in ballingschap, in gevangenschap. Niet meer thuis, ver weg van huis, zoals een asielzoeker heel ver van huis is. Zoals de verloren zoon. Hij is echt ellendig. Die zelf van huis weggelopen is en heel ellendig bij de varkens zit. Ellendig. Dat ben jij. Dat ben ik. En dat bent u. Wanneer ga je die troost nodig hebben waar het vorige week in de preek over ging? Wanneer? Als de Heer je dit leert. Ellendig? Dat ben ik. Hoe meer je leert dat je van jezelf verloren bent, dodelijk ziek door de zonde, ja zelfs geestelijk dood door de misdaden en de zonde. En hoe meer je leert zeggen, niet 1 keer, maar steeds weer en steeds meer, Heere, ik heb het niet verdiend dat u naar mij luistert. Ik heb verdiend dat u mij verlaat. Ik heb de dood verdiend. Hoe meer je leert en ziet en voelt in je hart dat je de Heere kwijt bent, omdat je met Adam en net als Adam van de Heere bent weggegaan. En hoe meer je dat allemaal kent en gelooft en ziet, ellendig, dat ben ik. Hoe meer je verdrietige hart, de Bijbel noemt het een gebroken hart, de enige troost gaat zoeken. Het is net als in de tuin. Hoe droger de grond, hoe meer de grond dorst heeft naar het water van de regen. Hoe verdrietiger mijn hart om mijn zonden is, hoe meer ik verlang naar de troost van de vergeving daarvan. Het water, dat zakt pas in de grond, als de grond droog en dorstig is. Troost raakt alleen mijn hart als ik heel veel verdriet en berouw heb om alles wat ik deed en dacht, om alles wat ik doe en denk, om wie ik was en ook ben voor de Heere. Als mijn hart vol is van tranen van berouw om zoveel zonden, dan zoek ik mijn enige troost bij de Heere alleen. Maar, ik zei het de vorige week ook al, van onszelf zijn wij blind voor onze ellende. We zien onze zonde en ellende niet. En we weten en geloven niet hoe slecht het er met ons voor staat. We denken dat we gezond zijn en geen dokter nodig hebben. Van onszelf, dat wil zeggen zoals we geboren zijn, kennen we onze zonde en onze ellende niet. Dus zijn we van onszelf één hopeloze brok ellende zonder dat wij dat zien. Je zegt, het zou mooi zijn als de Heer ons weer een beetje goed maakt. Als hij ons hart een beetje opknapt, een beetje repareert, een beetje bijschildert. Nee, dat kan niet meer. Daarvoor is het te erg. Er is maar één ding. Er is maar één manier waar het weer anders door kan worden in ons leven. En de Heer Jezus, die zei het tegen Nicodemus, de Farizeeër, die in de nacht naar de Heer Jezus toe kwam. Nicodemus, het is zo slecht met je. Je bent zo'n hoopje ellende, dat er maar één oplossing is. Je moet opnieuw geboren worden. Voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Johannes 3, vers 3. Je hart, jongens en meisjes, is, zo ben je geboren, is geestelijk dood. Je hart moet levend gemaakt worden. Dan pas leer je echt jezelf kennen. Nicodemus, zegt de Heere, dat is mijn werk. En jongens en meisjes, dat is het werk van de Heere. Dat moet de Heere je leren. En ik bedoel dat wat staat in vraag en antwoord 3. Het kennen van je ellende. Dat wil zeggen dat je weet en gelooft wat het inhoudt, wat het betekent. Kijk maar naar vraag 3 van de catechismus. Vraag 3, wat staat daar? Waaruit kent u uw ellende? En het antwoord luidt dan, uit de wet van God. Ken jij jouw ellende? En kent u uw ellende? Ja, we weten dat er heel veel ellende is in deze wereld. Dat weten we uit de media, dat weten we uit de verhalen van de mensen. En veel mensen weten ook van dichtbij van de ellende van ziekte, eenzaamheid, geweld, rouw, verdriet. Maar deze vraag wil dieper in ons hart kijken, naar onze geestelijke ellende. Want er zijn genoeg mensen die zeggen, ik ben in mijn hart ellendig en verloren. Maar die hun ellende toch niet echt kennen. Ze praten er wel over en ze gebruiken wel grote en ernstige woorden. En het klinkt allemaal wel heel mooi en aardig. Maar als je vraagt, kent u ook uw eigen ellende? Dan zeggen ze, nee. Of ze zeggen helemaal niets. Ken jij jouw ellende? En kent u uw ellende? Hoe kan je die ellende van je eigen hart leren kennen? Zo. De hemelse dokter zegt als hij werkt in je hart, als het gaat over je eigen ellende, je ziet het van jezelf niet, want je bent blind. Maar ik zal je ogen open doen en ik zal je blindheid genezen. En dan, nu kan je zien. Zal ik je laten kijken in de spiegel van de wet. Die zal ik, zegt de Heere God, je voorhouden. De spiegel van mijn wet. Kijk maar naar de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord zegt, uit de wet van God. En de wet is een spiegel. Zoals je meiden en jongens heel lang voor de spiegel kunt staan om naar jezelf te kijken, zo houdt God je ook een spiegel voor. Niet om te kijken naar je gezicht, maar naar je hart. De wet, dat is de spiegel waarmee de Heere ons heel diep in ons hart wil laten kijken. Zodat we onze ellende letterlijk gaan zien en gaan kennen. En welke ellende zie je dan? Welke ellende leer je dan kennen? Wat is mijn ellende precies? Dat ik bij God vandaan ben gegaan. Dat ik tegen God gezondigd heb en nog steeds tegen hem zondig. En dat ik daardoor een heel hoge, een hemelhoge schuld heb bij God. Die kan ik niet betalen. En dat ik mezelf ook niet verbeteren kan. Kortom, dat ik door mijn eigen schuld diep ellendig geworden ben. Zoals de apostel Johannes schrijft aan de gemeente in Laodicea. Hij zegt daar, u bent ellendig en jammerlijk en arm, blind en naakt. Als we zelf in de spiegel kijken, zonder het werk van de Heilige Geest in ons hart, dan zien we niets. Iedere week horen we de wet voorlezen, maar het raakt ons dan niet. Maar als de Heere de ogen van ons hart opent en ons echt laat kijken in de spiegel, dan zien we het wel. En dan begrijpen we wat David zegt in Psalm 51. En jongens en meisjes, probeer die tekst vanmiddag te onthouden. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dat is zojuist voorgelezen, dat staat in Psalm 51, vers 6. En zo ging het ook bij Paulus. Eerst zag hij het niet, eerst wilde hij het ook niet zien. Hij dacht dat hij goed en wat betreft zijn hart gezond was. Maar zo zegt hij, toen kwam de wet in mijn leven. Toen hield de Heere mij de spiegel voor. En toen zag ik het. Ik ben niet goed, maar ik ben slecht. Ik ben een groot zondaar voor God, zegt Romeinen 7. Het licht van de Heere, die alles weet en ziet, scheen via de spiegel van de wet heel diep in zijn hart. Net zoals een röntgenfoto van de dokter. Heel diep door je heen kijkt. En dan komt de uitslag. De dokter hangt de foto op tegen het licht van de lamp aan de muur. Erachter. En hij wijst met zijn vinger en hij zegt, kijk, daar zit het. Daar in je hart, daar zit het probleem. Je hebt al de 10 geboden van mijn wet overtreden. Je bent schuldig. Je hebt niet naar mij geluisterd. Je hebt je eigen wil gedaan. Je hebt de dood verdiend, je moet betalen voor je hemelhoge schuld. Zoals de politie het zegt, als je in je kraag wordt gepakt, je krijgt een boete. Je moet betalen, want je hebt de wet overtreden. Zo zegt de Heer het ook, maar vriendelijker en vol van liefde. Want hij grijpt je niet in je kraag, maar in je hart. Als hij zegt, je hebt al mijn wetten overtreden. Je moet mij betalen wat je schuldig bent. Kijk in gedachten eens goed in de spiegel van de wet. Wat je dan ziet. Als de Heer het je laat zien, en dan moet je dus maar veel om bidden. Dan zie je wie de Heer is en wat hij van je vraagt. Liefde en gehoorzaamheid. En je ziet tegelijkertijd wie je zelf bent. Je bent ongehoorzaam geweest en hebt niet naar de Heere geluisterd. En dus blijft er maar één ding over om te zeggen. De tekst die je vanmiddag probeert te onthouden. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Jongens en meisjes, heb je dat wel eens tegen de Heere gezegd? Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Jonge mensen, jullie ook? Dit botst, dat weet ik wel, met wat deze tijd aan je meegeeft. Want de boodschap van deze tijd is je bent oké. Accepteer jezelf zoals je bent. Maar dit is een totaal andere boodschap. Heel scherp, heel confronterend en heel rechtstreeks. Je bent niet oké. Je bent in je hart voor God één brok ellende. Herken je niet dat het waar is wat de catechismus zegt? Zou je ook niet zeggen tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen? Je hoort als ik dit zeg hoe persoonlijk het klinkt. Ik heb gezondigd tegen u. Het gaat ook niet om de ellende in het algemeen, waar sommige mensen zo gemakkelijk over kunnen praten, maar het gaat als het goed is over mij en over jou, over mijn ellende en over jouw ellende, over u en over uw ellende voor God. Dit is de dramatische boodschap van de Bijbel. Zeker, je bent een schepsel van God, begiftigd met gaven uit zijn hand. Maar dat maakt het juist nog erger. Je hebt tegen God gezondigd. De wet van God is heilig en goed. En ik en jij, u, wij zijn slecht. Haal je schouders er niet over op. Vlucht niet weg, zoals Adam deed. Verstop je niet, zoals Saul deed. Ontken het ook niet, zoals David eerst deed. Maar doorzie je lot. Je staat schuldig voor God. En als je het niet ziet, vraag dan of de Heere het je laat zien. Zodat je het eerlijk onder ogen gaat zien. En zodat je bevindelijk leert kennen in je hart wat David uiteindelijk zegt. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Je zegt, wat zie ik dan? Wat heb ik dan gedaan? Nou, kijk maar in de catechismus in vraag en antwoord 4. Vraag 4 zegt, wat wil de wet van God van ons? En het antwoord zegt dan, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Dat is een samenvatting. U zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Dus, wat eist, wat wil de wet van mij? Dit, wat de Heere Jezus zei tegen een wetsgeleerde die aan hem vroeg welk gebod het belangrijkste was. En het antwoord van de Heere Jezus was, we moeten de Heere God liefhebben boven alles. Dat wil zeggen, meer dan alles en iedereen, met heel ons hart, met heel onze ziel. Dat wil zeggen, met alles wat je denkt, voelt en wilt. Met heel ons verstand, dus met alles wat je weet, bedenkt, waar je over nadenkt, met alle plannen die je maakt. En met heel onze kracht, dat is met alles wat wij doen. Met onze handen, met onze voeten, met onze mond. En we moeten onze naaste liefhebben als onszelf. Onze naaste, dat zijn andere mensen. Niet alleen degene van wie we houden, maar juist ook diegenen met wie we eigenlijk niet zoveel op hebben. Voor wie we onze neus ophalen, ja zelfs onze vijanden. God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat, zo zegt de catechismus, leert ons Christus. Dat dubbele gebod, God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. En daarbij gaat het om twee dingen. Om liefhebben en om doen. Het gaat erom dat je alles doet met liefde. En het gaat erom dat je met liefde alles doet. Liefde alleen is niet genoeg. En doen alleen, dat is ook niet genoeg. Het gaat om liefde en doen. Bij het, goed onthouden jongens en meisjes, het God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Ja, want je kunt wel nooit iemand vermoord hebben. Maar als je hart nou vol haat is, dan ben je toch een moordenaar. En dan kun je wel iedere zondag braaf en met een ernstig gezicht in de kerk zitten. Maar als je het niet doet met liefde maar alleen maar omdat het zo hoort, dan is het niet goed. Het gaat er niet om of je alles doet, maar het gaat erom dat je alles doet met liefde tot God en je naaste. De wet is geen boekje met regels, maar de wet is geestelijk. Het gaat om de oprechte, om de echte liefde van ons hart. En als je die niet hebt, als je die echte liefde tot God en de naaste mist, dan kan je nog zo braaf zijn en nog zo goed lijken. Maar Paulus zegt dan, dan ben je een klinkend metaal en een luidende schel. Dan ben je niet meer dan een geestelijke rammelaar. Dit is Gods spiegel. Terwijl Gods oog doordringt tot in het diepste van ons hart. Mij liefhebben boven alles. Wie heb ik nevens u omhoog? En onze naaste als onszelf. Laat die spiegel van de Heere ons hart maar doorschijnen. Terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 139, daarvan het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Psalm 139, vers 1. Vanmiddag over het kennen van onze zonde en ellende. We hebben als eerste gezien dat de Heere het leert. En nu als tweede, een kind van de Heere buigt er ook voor. Gemeente, eigenlijk ben ik, als ik denk aan de vraag, kent u uw ellende? En aan de vraag, waaruit kent u uw ellende? Toch wel een beetje benieuwd naar uw antwoord. Het kan zijn, als u dit allemaal gehoord hebt, dat u zegt, nee, ik kijk niet. Ik wil niet kijken in die spiegel van de wet. Dan zie ik tenminste niets en dan kan ik straks tenminste weer rustig naar huis. Ja, dat klopt wel. Maar de zaak zelf verandert er niet door. Die blijft zoals hij was, namelijk dat u denkt dat u gezond bent, maar u bent het niet. Het kan zo zijn dat u zegt, klopt heren, maar u draait u om en u loopt weg. Zoals Jacobus het heeft over de mensen die in de spiegel kijken. Ze zien zichzelf, ze schrikken. Ze draaien zich om niets meer te zien. Ze lopen weg en ze vergeten wat ze gezien hebben. Dat lezen we in Jacobus 1. Het kan ook zijn dat u uw kwaal wel ziet. Maar u zegt, ja, maar daar kan ik zelf toch niets aan doen. Als God me niet bekeert, dan kan ik er verder toch ook niets aan doen. U kijkt in de spiegel. U ziet dat u een misdadiger bent. En u zegt, ach, wat zielig, ik lijk wel een slachtoffer. Het kan ook zijn dat u kijkend in de spiegel wel wat ziet, maar het een beetje probeert goed te praten. En ja, zegt u, ik zie wel dat er veel niet klopt, maar ik doe ook heel veel goede dingen. Ik ben netjes en ik gedraag me zoals het behoort. Ja, in het beste geval, maar ik betwijfel of dat zo is, krijgt u een 10 voor het doen. Maar wat nou als je een 0 krijgt voor de liefde van je hart? Dan ben je nog steeds een ellendig hoopje mens. Weet u wat er nodig is? Dat de Heere, dat de Heilige Geest mijn ogen opent en de wet gaat gebruiken om mijn zonden aan te wijzen. Zoals Nathan dat bij David deed toen hij zei, u bent die man. En toen zei David, goed onthouden die tekst jongens en meisjes, tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. De wet dringt door tot in het diepste van zijn hart. Hij wordt eerlijk, hij buigt en hij breekt. En wat maakt dat hij buigt en breekt? Dat komt hierdoor, ik zei het al eerder. Als je in Nederland de wet overtreden hebt, dan grijpt de politie je in je kraag en slaat je in de boeien. Maar God is anders. Hij grijpt je als zondaar met liefde in je hart. Hij plaatst je voor hem, voor de heilige en voor de altijd goeddoende God. En dan zeg je niets meer. Dan zwijg je. Dan breekt je hart. Als de Heere tegen je zegt, zoals hij zei tegen David, je lijkt wel een goede koning. Je lijkt wel een goed mens. Maar je hart is vol zonde. Dan breek je. Dan word je geestelijk arm. Maar de wet doet meer. Want zien en kennen van zonde en ellende is geen doel op zich. Die hartekennis van zonde en ellende wil ons vooruitduwen. Wil ons een bepaalde kant opduwen. Namelijk de kant van de zaligmaker. Van de Heere Jezus Christus. Want je komt niet en je komt nooit aan zijn voeten als je je zonde niet ziet en niet kent. Maar het zien en kennen van onze zonde en ellende, dat duwt ons op Gods tijd vooruit om met die zonde en ellende naar hem toe te gaan. Die gezond zijn hebben de Heere Jezus niet nodig, maar wel die ziek zijn. Zij die ziek zijn van verdriet en berouw over hun zonde en over hun schuld. Die mensen kennen de plaats van de tollenaar, die slaande op zijn borst uitriep, o God, wees mij de zondaar genadig. Ze kennen de plaats van de ellendige buitenstaander, die niet weet hoe het moet en voor wie het aan eigen kant onmogelijk is geworden. En die in die weg uiteindelijk niet anders kan dan vluchten tot Jezus. Gemeente, de wet is niet gegeven om ons nog een kans te geven, om onszelf te verbeteren. De wet is bedoeld om ons te laten zien dat het ten eenenmale en voor altijd uitgesloten is. Dat het voor eens en voor altijd uitgesloten is om het ooit nog door eigen inspanning weer goed te maken tussen God en ons hart. Want God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alle kracht en je naaste als jezelf, dat is uitgesloten. Alles wat aan de buitenkant blijft, stelt nog wel gerust. Maar de wet dringt door de buitenkant heen. Het lijkt van buiten voor het oog nog wel wat, maar de wet wijst dieper. Naar de kern, naar de bron. En die is bedorven. De wet doet ons onze zonde en ellende kennen. Steeds meer en meer. Totdat we, En dat is het doel. En dat is ook het enige doel van de wet. Onszelf ten enenmale afkeuren. Totdat we wanhopen aan onszelf. Dat wil niet zeggen dat we in wanhoop moeten vervallen. Maar dat we de hoop moeten verliezen op verbetering in eigen kracht. De wet heeft tot doel dat ik ga zien en geloven, zelf kan ik het niet. En zelf kan ik het nooit. Zodat ik ga uitroepen, o God, wees mij, de zondaar, genadig. Want mijn hart is één vuile bron van zonden tegen u. Dan pas, als je daar iets van kent en ziet en gelooft, dan pas krijgt de hemelse dokter echt waarde voor je hart. Als je dan in al je zielsverdriet mag horen dat Hij, de Heere Jezus, gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Dan zeg je, vol verwondering en verbazing, maar Heere, zo iemand ben ik. Ik heb uw wet geschonden. Ik heb die op allerlei manieren overtreden en ik kan het zelf nooit meer goed maken. Maar nu hoor ik dat u het weer goed kunt maken. Zonder u, o Heere, kan en wil ik niet verder leven. Heere, ik heb u nodig. Ik heb u, Heere Jezus, zaligmaker van zondaren nodig. Want u hebt nooit de wet overtreden. U zei toch, ik draag uw heilige wet. Niet alleen aan de buitenkant, maar in mijn binnenste ingewand. Nog meer dan ooit, zie ik de diepte van mijn schuld. En als ik zie hoe de toorn van God hem om mij getroffen heeft op Golgotha. Op Golgotha, daar zie ik de diepe ernst van mijn schuld voor God. Daar zie ik de zwaarte en de ernst en de geestelijkheid van de wet. Als Gods toorn en wraak in alle hevigheid op Christus losbarst. Zoals die had moeten losbarsten op mij, op ons. Dat is het doel van de wet. Dat ik ga wanhopen aan mezelf. Dat wil zeggen aan de mogelijkheid om mijzelf te verbeteren. Dat ik mijn redding ga zoeken buiten mezelf in de Heere Jezus Christus. Dat, jongens en meisjes, dat bedoelen we als we zeggen, de wet van de Heere wil ons uitdrijven tot Christus. Het wil zeggen, de wet wil ons wegduwen van onze eigen plek, wegduwen van alsmaar proberen onszelf te verbeteren, en heenduwen, vooruitduwen, naar de Heere Jezus Christus, om aan Hem vergeving te vragen. De meeste van Gods kinderen die moeten zeggen, dat wilde ik eerst niet. Want ik wilde het eerst zelf doen. Mezelf verbeteren. Maar de wet zorgde ervoor dat ik ging zien dat dat nooit meer zou lukken. En dus duwde de wet me vooruit om vergeving en genade bij de Heer Jezus te zoeken. Het is de Heer zelf die door zijn Heilige Geest weer buigen voor de wet. Voor de God van de wet. Dat zien we nog kort in vraag en antwoord 5. Maar laten we nog zingen uit Psalm 6, daarvan de versen 1 en 9. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij dit ongenadig in uw toornengloed. En ook vers 9, de Heer wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, vers 1 en 9. bij vraag en antwoord 5. Kunt u dit alles volkomen houden? Kunt u heel de wet houden? En het antwoord zegt dan nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het antwoord is heel persoonlijk. Ik ben. Ook een kind van God zegt niet, ik was. Maar ik ben. Zoals Paulus jaren na zijn bekering niet zegt, ik was. Maar ik ben de voornaamste der zondaars. Zegt u dit na, kinderen van God? U, gemeente? Het gaat niet over een ander. Het gaat niet over de preek. Het gaat niet over de gemeente. Het gaat niet over van alles en nog wat. Maar als de Heere werkt en doorwerkt, dan gaat het over jezelf. Ik ben. Ik ben geneigd. Dat wil niet zeggen, ik heb er een handje van. Ik heb een beetje de neiging om. Maar het wil zeggen, het is mijn hartstocht, mijn drang, mijn natuur, mijn aard. Ik ben geneigd, dat wil zeggen, zo is mijn aard, zo is mijn hart. Ik ben zo, dat ik u, Heere, en mijn naaste haat. Dat is mijn aard. Het zijn geen vergissingen die ik maak, nee, het zit in me, zo ben ik. Zoals je jongens en meisjes op straat wel eens een grote hond ziet met een muilkorf, met een kap om zijn bek. Waarom? Nou, die grote hond die lijkt wel lief en aardig, maar de aard van dat beestje, dat is gevaarlijk. Want er hoeft maar iets te gebeuren, of hij wordt boos en hij bijt. En zo is het nou ook met ons, met u, met jou, met mij. Er hoeft maar iets te gebeuren, of het komt eruit. En bij sommige mensen komt het er niet uit, maar het zit er wel in. Wat hier staat, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Te haten, dat gaat niet in de eerste plaats om die boze menselijke emotie, nee, dit is veel sterker. Dit is de diepe haat, afwijzen, het verwerpen van, ik moet u niet, ik wil u niet. De wet laat zien dat we precies tegenovergestelde zijn van hoe we zouden moeten zijn. We zijn geschapen om God te loven en te eren. Maar, zo zegt Paulus, we zijn vervuld met, we zijn vol van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid. Romeinen 1 vers 29. We zijn goddeloze vijanden van God geworden, die hem en onze medemens diep in ons hart haten. Zucht. Waarom zegt de Heere dat nu steeds weer tegen ons? Iedere zondag weer. En nu ook weer. Dat weet ik toch al lang. Nou, Paulus zegt, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat wil zeggen, opdat, om ervoor te zorgen dat we onze mond gaan houden. Om ervoor te zorgen dat we niet meer gaan zeggen, ja maar u Heere, om zo stiekem de schuld aan God te geven. Opdat we zouden gaan zeggen, ja Heere, u hebt gelijk. Ik zwijg. Want tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Ik heb de dood verdiend. Ik heb geen recht op vergeving. Maar, Heere, is er nog een weg waardoor het weer goed kan komen tussen u en tussen mijn hart? En dan blijkt dat de wet niet gegeven is om ons te veroordelen. Dan blijkt dat de wet ook niet gegeven is zodat we onszelf zouden kunnen verbeteren. Maar dan blijkt dat de wet gegeven is om ons te laten zien dat diezelfde wet een doodlopende weg is. Dan blijkt dat de wet gegeven is om ons te laten zien dat er iemand achter die wet verborgen is. Zo is het ook altijd als iemand een spiegel voor je houdt. Jij kijkt in de spiegel. En achter de spiegel staat degene die de spiegel vasthoudt. Hij, de Heer Jezus Christus, is het die zijn kinderen de spiegel voorhoudt. En hij staat achter de spiegel. Zij kijken in de spiegel. En zij zien wel de spiegel en zichzelf in de spiegel. Maar hem zien ze eerst niet. Hij staat erachter, de Heer Jezus Christus. Hij laat zijn kinderen in de spiegel kijken. En hij zegt, vol bewogenheid en zondaarsliefde, kijk. Kijk goed in de spiegel. Dan zie je hoe je bent. Zo slecht ben je. Ik zie het. Ik schrik, zo erg is het. Het is zo erg dat er niets meer aan te verbeteren valt. Ik belijd eerlijk mijn zonden voor de Here. Ik ga voor de Here buigen en mijn hart gaat naar hem roepen om genade en om vergeving. En dan? Dan houdt diezelfde Here zijn spiegel een beetje opzij. En hij zegt, kijk, omdat je zo slecht bent, omdat het nooit meer iets wordt met jou, met u, omdat je jezelf niet kunt verbeteren, daarom ben ik nu gekomen. Mij heb je nodig. De wet maakt nood. En waar de nood hoog is, daar is de redding nabij. Want achter de spiegel staat Christus, die tegen zulke zondaars met zoveel verdriet en nood in hun hart om hun zonde en ellende zegt, maar kijk nu toch naar mij. Ik heb deze wet met al de liefde van mijn hart volkomen, volmaakt gehouden. Ik heb God, de Vader, in alle dingen op het oog gehad. Ik heb altijd zijn eer bedoeld. En dat heb ik gedaan met dit doel. Om vijanden, om wetsovertreders, zoals u, zoals jij, met God te verzoenen. U zegt, maar hoe moet het nu verder met mij? De wet veroordeelt me. Ik heb tegen God gezondigd en ik heb niets om te betalen. Ik zou wel willen vluchten, maar ik kan nergens heen. Roep dan maar. En bid maar en zeg maar eerlijk dit. Wat jullie jongens en meisjes niet alleen nu proberen te onthouden, maar thuis, ook biddend, op je knietjes tegen de Here mogen zeggen. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. De Heere hoort zulke bidders. Hij zal ze nooit laten staan. Hij zal ze nooit wegsturen. Hij vergeet het geroep van zijn ellendige niet, zegt Psalm 9. Hij hoort ze en hij verhoort hun gebeden. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Daarom, berouwvolle zondaars, rust niet op de kennis van uw ellende, maar laat uw nood u uitdrijven tot Christus. Amen. Wij eindigen met dankzegging. Heere, trouwe en barmhartige God en Vader in de hemel, we mogen bij u komen in het gebed naar deze ernstige boodschap van de wet die ons wijst op onze zonde en op onze ellende en dat wij zo niet voor u kunnen bestaan en voor uw aangezicht kunnen verschijnen. Maar vanmiddag mochten we ook horen voor u, de Heer Jezus Christus, die staat achter die spiegel van de wet en die zich laat zien en die zich ook laat kennen. En die vergeving schenkt aan een ieder die in u gelooft. En Heere, daar bidden wij om, voor een ieder van ons. Of u dat geloof wilt geven. Of u een ieder van ons, of we nou jong zijn of ouder, wilt uitdrijven naar u, de Heer Jezus Christus. Als we zien dat we schuldig staan tegenover u. Dat is in de eerste plaats nodig onze schuld te erkennen en te belijden. Maar dan toch ook die toevlucht te nemen tot u, de Heer Jezus Christus. Dan mogen we weten en geloven dat er genade te verkrijgen is bij u. En wilt u dat maar uitdelen aan een ieder van ons. Heren, we mogen uw naam dankzeggen dat we zo tweemaal op uw dag in de kerk mochten zijn. Wat een zegen dat wij uw woord mogen hebben en dat u daardoor ook onderwijs wilt geven. We willen u bidden of u met ons mee wilt gaan deze nieuwe week in. Sterkt u ons bij de taken die op onze schouders rusten, op het werk, in het gezin, op school, vrijwilligerswerk als we geen werk meer hebben, mag het dan gebedswerk zijn. Knieënwerk voor de gemeente, voor de kerk. Wilt u ook bij ons zijn als er moeilijke dingen wachten, dan denken we ook aan zuster Bosland, van de Velde Bosland, Jacomine, die een operatie wacht. Wilt u haar goed en nabij zijn? Mag de operatie gezegend worden tot gezondheid van het lichaam? Dan wilt u bovenal haar ziel gedenken. Dan denken we ook aan zuster Dini Laroy, bij wie opnieuw rouw is gekomen in de familie. Zo plotseling nam u een geliefde nicht door een verkeersongeval uit het leven weg in de afgelopen dagen. En zal ze opnieuw aan het graf staan van een geliefde. En gedachten zullen vermenigvuldigen. Heren, wilt u ook haar vertroosten en nabij zijn. Dan bidden we u ook voor de zendingsdag die aanstaande zaterdag gehouden wordt in Gorkum. Heren, geeft u ook daar uw zegen. Als de verkondiging van uw woord over de landsgrenzen heen centraal mag staan. Mogen wij ook ons medeleven daarmee betonen. En ook ons gebed geven voor dat werk van zending. Want het is toch een opdracht van u, de koning van de kerk, om het evangelie te brengen tot aan de uiteinden van deze wereld toe. Heer, wilt u al het zondige vergeven, ook van deze dienst. Wilt u met ons meegaan op weg naar huis. Zegent u het uwe, dat bidden wij u alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 77, daarvan de versen 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Wat er verder volgt in vers 6 en 7 van Psalm 77. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.